Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 89. En wij zingen het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het boek Leviticus. En wij lezen hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 9. Dat is Leviticus, hoofdstuk 14. En we lezen de versen 1 tot en met 9. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: dit zal de wet van de Melaatsen zijn ten dagen zijner reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat zie, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende, reine vogels nemen. Met schader cederhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop, en zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, 7 maal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Die nu te reinigen is, zal zijn klederen wassen en al zijn haar afscheren en zich in het water afwassen, zo zal hij rein zijn. Daarna zal hij in het leger komen, maar zal buiten zijn tent 7 dagen blijven. En op de 7e dag zal het geschieden, dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en zijn baard en de wenkbrauwen zijner ogen, ja, al zijn haar zal hij afscheren, en al zijn klederen wassen, en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn. Tot zover. We doen belijdenis van ons geloof met de oudste christelijke belijdenis, dat is de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 65, het 2e vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het 2e vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij preken over zondag 26 van de Heidelberger Catechismus. En dat willen we nu met elkaar lezen. En de beurt is nu zondag 26. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat het enige offer van Christus aan het kruis geschiet, u ten goede komt? Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om het bloed van Christus wil, hetwelk hij in zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort heeft, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting van de doop, welke al zo luid gaat aan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed, en dat wij de Heere smeken om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Barmhartige Heere, het is uw goedheid dat wij weer verder mogen gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Heere, wat een geschenk hebt u aan uw kerk gegeven. En beroemde en geoefende predikanten die door u begenadigd waren, hebben het voorgehouden dat we aan de catechismus moeten vasthouden. Het is een heerlijke opsomming, een heerlijke samenvatting van heel het woord van God. En dan toegepast op ons persoonlijk leven. Heren, wij zeggen u dank dat die keurvorst Frederik III destijds gewild heeft dat de catechismus geschreven werd. En dat u genade gaf aan de schrijvers daarvan. Niet alleen Olivianus en Ursinus, maar ook anderen die zich daarover gebogen hebben. En dat ter plaatse in Heidelberg een synode 5 dagen achtereen vergaderd heeft om de Heidelberger catechismus officieel vast te stellen. En dat het toen al zo snel vertaald is in het Nederlands, binnen 2 jaren. En zo, Heere, hebt u sinds die tijd aan onze kerken de catechismus gegeven. En steeds mogen wij daar weer uit lezen. Mogen wij daardoor vermaand en vertroost worden. En wat worden heerlijke waarheden zo rijk weergegeven. En zo, Heere, bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Want ook al zijn de woorden misschien vertrouwd voor ons, en hebben wij wel verschillende preken hierover gehoord door verschillende van uw dienaren, laat het toch elke keer weer nieuw mogen zijn, wanneer wij mogen letten op dat wonder dat u zo duidelijk toezegt, belooft, de reiniging door uw Heilige Geest en de reiniging door uw bloed. Dat u het aan de ene kant al geschonken hebt, dat u gewassen en gereinigd hebt en dat u dat zult doen in de weg van persoonlijke bekering en wedergeboorte. Heere, leer het ons beseffen, dat verschil tegen de objectieve, dat geschenk wat u geeft, maar dat dat geschenk subjectief toegeëigend moet worden, toegepast door uw geest. Wanneer wij oog hebben voor de rijkdom van de doop, en wanneer wij zien de noodzaak dat het toegepast moet worden, maar dat het ook toegepast kan worden. En dat ligt alles geworteld in de doop. Wanneer wij deze zaken zien, heren, dan gaat er een wijds uitzicht voor ons open. Een uitzicht op Immanuels land. Een uitzicht op uw koninkrijk, dat we daartoe welmenend genodigd en geroepen worden. En dat u die God bent, die alles wilt geven wat ons ontbreekt. En zo danken wij u en aanbidden u voor dit geschenk. U gaf ons al uw woord. Ja, dat woord staat boven alles. En alle andere menselijke geschriften, ook de geloofsbelijdenis, staan onder uw woord. En daarom, Heere, lezen wij ook uw woord. En halen wij ook uw woord aan. En verwijst de catechismus ook voortdurend naar uw woord. Want daar ligt alles op gegrond. En daarom vragen wij u of u onze ogen wilt openen voor uw woord. Misschien wel voor de eerste keer, dat ook al gingen we naar de kerk en ook al wisten we wel van alles van uw woord, maar dat uw woord steeds voor ons gesloten bleef. Dat wij er niet persoonlijk mee in aanraking zijn gekomen. Dat het voor ons geen levend woord geworden is. Als dat zo is, Heere, wij bidden u om de genade van uw Heilige Geest, om hen tot bekering te brengen, dat zij het ook mogen meezingen. Hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw woord. Maar Heere, gedenk ook hen voor wie dat woord wel werkelijkheid geworden is in hun leven, die er ook niet meer zonder kunnen. Heere, de allervroomste heeft maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid dat uw woord ons voorhoudt. En daarom bidden wij u of u uw volk en kinderen wilt verder leiden. Verder wilt oefenen. Nieuw licht wil geven vanuit uw woord. En dat u daarin geëerd wordt in hun leven. Dat zij in een nieuw, godzalig leven steeds meer zullen wandelen. Want daar leven wij toch voor. Niet om wat maar te genieten van deze wereld. Voor zover daar ooit iets van te genieten valt. Want Heere, de ware vreugde ligt alleen in u. Maar wij mogen niet leven voor de dingen van dit leven. Maar voor u. Want we zijn op reis. We zijn misschien jonger. Maar we gaan verder, we zijn op reis. En sommige levens worden snel afgesneden. Anderen duurt het wat langer. En wij hebben geen recht. We kunnen niet zeggen dat we eisen dat we lang leven. Wij hebben niets in te brengen. Elke dag is een genadegave van u. Van gezondheid, van bewaring, van zegening, van kracht, van uitkomst, van ondersteuning. Heere, u draagt ons dag aan dag. Daar verdienen wij niets van. Alles wat u geeft is genade. Zelfs de beproevingen, die kunnen nog duidelijk meewerken ten goede. En zo hebben wij geen rechten, maar het feit ligt er wel dat wij op reis zijn naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Heren, laten we nu al dat eeuwige leven mogen kennen. Want dan hoeft de dood geen angst meer aan te jagen. Dan mag er rust zijn in u, omdat u uw werk zult voleindigen. En dat voleindiging vindt plaats bij u, aan uw hart. Omdat u uw volk meer lief hebt dan dat uw volk u lief heeft. En zo past het ons u te aanbidden en u te danken. En tegelijk, Heere, bidden wij u om de uitbreiding van uw koninkrijk. We vragen u of u krachtig wilt werken door alle landen van deze wereld heen. Ook op deze dag wordt in alle landen uw woord verkondigd. Daar zorgt u voor. Heere, wij bidden u en vragen u of dat woord tot zegen mag zijn. Dat het woord mag indringen in mensen harten. En dat het tot bekering mag leiden. En dat uw kinderen vruchtbaar zullen zijn. Dat ze andere geestelijke kinderen zullen voortbrengen. Door de majesteit van uw geest. In het bijzonder bidden wij u voor zendelingen. Voor bijbelvertalers. Voor evangelisten. Geeft u hen allen kracht. En uw nabijheid en openingen en uw leiding. Dan bidden wij u voor al uw dienaren. Mannen die u geroepen hebt om uw evangelie te verkondigen. Heere, laat de oogst rijk mogen zijn tot eer van u. En zo dragen wij u ook op de broeders en de zusters in de vervolging. Die menselijke wijs gesproken hun leven niet zeker zijn. Die in moeitevolle omstandigheden leven. Die misschien wel de beroving van hun goederen hebben moeten ondergaan. O Heere, geeft u hen licht en kracht om dit te ondergaan. Dat ze zien dat u dit van hen vraagt. En dat ze daar ook de kracht toe krijgen. En zelfs de blijdschap. Zoals de Hebreeën ook met vreugde de beroving van hun goederen hebben meegemaakt. Heren, daarvoor is uw genade nodig. Want geen mens kan dat uit zichzelf. Zo smeken wij u dat uw kinderen in gevangenschap versterkt zullen worden. Dat ze daar levende getuigen zullen zijn. Wanneer ze gepijnigd worden en geslagen worden. Geeft u hen geduld, leidzaamheid. Geeft u hen genade en liefde tot u. Want u hebt het toch gezegd dat u altijd bij uw volk zult zijn. Wilt u ze opzoeken daar in eenzame opsluiting. En er zijn zoveel gebieden waar de vervolgingen toenemen, waar volkswoede losbarst, zonder enige reden tegen uw kinderen. O, wilt u ze behoeden en beschermen en ondanks al deze aanvallen, dat uw kerk gestadig zal groeien. Heere, wij bidden u voor onze gemeente, voor onze kerkenraad. Bedouwt u de broeders met wijsheid in beslissingen die genomen moeten worden. In onszelf hebben wij die wijsheid niet. We hebben ook de leiding van uw geest nodig, want u, Heere Jezus, bent toch koning van uw kerk. En u weet toch wat nodig is, ook voor de gemeente, ook in de toekomst. Schenkt u duidelijkheid en uw leiding en overtuiging aan de kerkenraad. En laat het gebed in de gemeente vermenigvuldigd mogen worden. Ook voor de toekomst van de gemeente. Heere, wilt u uw licht over haar doen opgaan. Laat de heerlijkheid des Heren over haar mogen schijnen. En dat wel aangename rust en vrede hier gevonden zullen worden in een rijke mate. Wilt u in de harten van jongeren werken, die voor vele keuzen staan in het leven. En waar ook vele verleidingen op afkomen, geeft u hen genade om op een wijze om te gaan met social media zoals u dat zou willen. En dat ze niet in de zonde verstrikt zullen raken. Geeft u ook ouders wijsheid en kracht om hun kinderen zo op te voeden. Niet alleen met woorden, maar dat ze zelf een voorbeeld zijn van godsvrucht. Dat de kinderen aan de ouders kunnen aflezen de vrezen des Heren. En dat daarom de kinderen bang zijn om met verkeerde zaken bezig te zijn. Heere, wilt u zo werken in onze gezinnen? We bidden u voor hen die in de zorg zijn, die noodzakelijke zondagsarbeid hebben. Wilt u hen kracht geven, artsen, verplegend personeel, ook uit onze gemeente, de thuiszorg. Schenkt u hen liefde met dit belangrijk werk, ook juist in deze tijden. Wilt u heel de gemeente beschermen? U hebt het gedaan, Heere. In het afgelopen jaar wilt u het blijven doen, nu de pandemie doorgaat. Heere, maakt u toch alles wel. Wij bidden u ook voor hen die om ons heen wonen, op ons dorp, die misschien nooit het evangelie horen. Nu wij de gelegenheid hebben om wat evangelisatiefolders uit te delen die we gekregen hebben met ons kerkblad, laat dat ook gezegend mogen worden. En geven dat dat in handen mag vallen van mensen die het zullen lezen. En dat ze tot inkeer zullen komen. Heere, geef dat het toch ook zal worden meegeluisterd. In stilte. Zonder dat een ander het merkt. Maar dat uw woord een kracht zal zijn tot zaligheid. Dat er getrokken mogen worden naar uw welbehagen. En zo hebben wij weer vele zaken te bidden. En we belijden u, Heere, dat het uiteindelijk toch gaat om uw eer. Ja, dan ook om de zaligheid van ons en van hen om ons heen. En om de opbouw van uw kerk. Heere, laat het toch alles welbehagelijk mogen zijn voor u. En wilt u het gebed rijk zegenen en uw zegen doen neerdalen, ook over Israël. Dat oude bondsvolk, breng ze tot bekering, Heere. Om Jezus wil, amen. Wij zingen Psalm 105. Het vijfde vers, 105 vers 5. Thank you. Geliefde gemeente, het is alweer enige weken geleden dat we zondag 25 overdacht hebben. En daarin zagen wij wat sacramenten zijn. Sacramenten, dat zagen we toen, zijn tekenen en zegelen op de beloften van het evangelie. En wat is dan de belofte van het evangelie? Dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. En dat Gods Heilige Geest de mens vernieuwt en in een nieuw leven doet opstaan. En de Heere schenkt vergeving der zonden en het eeuwige leven. En nu, omdat wij daar zo vaak aan kunnen twijfelen en ons afvragen, zou het wel voor mij zijn? En wij bestreden worden, daarom heeft de Heer ons een teken gegeven van deze genadige belofte. En dat teken zien wij in het sacrament. Het sacrament beeldt deze belofte af. Het is een teken. En er is een verband tussen het teken, het water, en de betekende zaak. Zoals water ons lichaam reinigt, zo reinigt de betekende zaak, het bloed van de Heer Jezus, reinigt onze zielen van onze zonden. En net als brood en wijn ons lichaam versterken, zo versterkt het lichaam en bloed van Christus ons geestelijk leven. En zo mogen Gods kinderen leven in en uit Christus en door Christus. Dat is de belofte van het evangelie. En dat wordt door een sacrament bevestigd, door een teken. Een sacrament is dus een teken, maar het is ook een zegel. Een zegel om de echtheid van deze belofte vast te doen zijn. Het is een vaste belofte. Als de jongeren in de gemeente afkomen van de PM en ze krijgen hun diploma met zich mee, dan staat er onder op dat diploma, daar staat dan een zegel. En die zegel laat zien dat dit document is niet nagemaakt. Het is niet op een computer heel kunstig in elkaar gezet. Nee, het is echt, want die zegel zit erop en de handtekening van de directeur. Dat bevestigt dat dit document waar is, dat deze persoon het eindexamen behaald heeft. En zo geeft de Heere ook een zegel op de heerlijke belofte van het evangelie. En dat zegel wordt u gegeven in de doop. Zodat u mag zien in dat teken en letten op dat zegel, dat de beloften van het evangelie waar zijn. En we zagen dus twee sacramenten, doop en heiligavondmaal. En nu gaan wij verder met zondag 26, daarin gaat het dus over de doop. En hoe wordt gij, vraag en antwoord 69, hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat het enige offer van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? U wordt vermaand. En de vermaning is, als je aan het dwalen bent, aan het afwijken bent, dan word je vermaand. Je wordt tot de orde geroepen. Ja, zou het wel kunnen, zou het wel voor mij zijn, is dat bloed van de Heer Jezus genoeg? Dan word je vermaand. Dat offer van Christus komt u en jou ten goede. En u wordt niet alleen vermaand, maar u wordt zelfs verzekerd dat offer van Christus aan het kruis is geldig voor u en voor jou. Dat is de vraag 69. En het antwoord is dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Dat is toch ook een zeer sterk antwoord. Dat Christus dit waterbad heeft ingesteld, daarbij belooft, dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van het vuil van mijn ziel, van al mijn zonden, gewassen ben. Dat durven we haast niet te geloven. Als een kind hier gedoopt wordt, dan wordt gezegd hier in de catechismus, de doop betekent, en dan moet aan dat kind uitleggen als het ouder wordt, dat dat kind gewassen is in het bloed van Christus en door de geest van Christus. Nou, dan moeten we even uitleggen. Want dat is wel zeer belangrijk om dat goed op ons in te laten werken. De doop is namelijk bijzonder rijk. Het is heel goed om daarbij stil te staan. Als wij meer zouden letten op onze doop, dan zou veel bestrijding, waarmee de duivel ook Gods kinderen en zoekende zielen bestrijdt en beangstigt, dan zouden veel van die bestrijdingen wegvallen, als we op onze doop zouden letten. Het is te vrezen dat de doop nauwelijks functioneert. Het avondmaal, daar wordt veel nadruk op gelegd. En dat is best goed dat het zo gebeurt. Maar laten we dan ook nadruk leggen op de doop en de consequenties daarvan. Hoe vaak denken u en ik terug aan onze doop? Wordt u wel eens bestreden dat u zegt, zou het wel voor mij kunnen? Zou de Heer ook mij willen bekeren en een nieuw hart geven? Wordt u wel eens aangevochten met het feit, ja, ik moet bekeerd worden? En zou het wel voor mij kunnen? En wordt u nou wel eens angstig? Want ja, als ik nou niet uitverkoren ben, hoe moet het dan? En nou, zo komt u er echt niet uit. Bent u wel eens bestreden? Een worsteling? Dat u weet, de zonden moeten vergeven worden. Maar zal de Heere dat dan wel willen doen? U voelt er zo weinig van. En hoe weet ik dat God ook mijn zonden wil vergeven? Dan moet u denken aan uw doop. En dan mag u met uw doop voor de Heere komen om daarop te pleiten. Want in de doop zegt de Heere tot u, wat de Heere ook zei tegen het volk van Israël: ik ben de Heere uw God. Hoe kan God de God zijn van een vreselijk goddeloos volk? Een zondig volk die tegen al Gods geboden gezondigd heeft. En dat zijn wij, ik en u. We hebben tegen al Gods geboden gezondigd. Hoe kan de Heere, de Heilige God, tegen ons zeggen: ik ben jullie God? Dat past helemaal niet. Daar is God veel te heilig voor. Het kan ook inderdaad niet. Tenzij er een middelaar is. Tenzij er iemand is die tussen de Heilige God en dat volk instaat. En we weten allemaal wie die persoon is. Dat de Heere Jezus daartussen staat. En dat de Heere Jezus zijn offer laat gelden voor u. En door dat offer van Christus ziet de Heere naar dat volk. En mag dat volk bemoedigd worden. De Heere ziet ons aan door zijn Zoon. En dat zij daarom zich tot hem zullen bekeren en zullen luisteren en zich zullen verootmoedigen en zich zullen vernederen, omdat zij zondaren zijn en dat zij het leven dan buiten zichzelf zullen gaan zoeken in God, daar zij midden in de dood liggen. Want het feit dat God ons aanziet door het bloed van zijn Zoon, betekent niet daarmee dat wij bekeerd zijn. Betekent niet daarmee dat wij wedergeboren zijn. Nee, de Heer Jezus zegt het zelf, gij lieden moet wederom geboren worden. Bekeert u, o Israël, bekeert u, besnijdt niet alleen de voorhuid, maar uw hart. En de Heer Jezus trok rond door het verbondsvolk en sprak tot hen, bekeert u en gelooft het evangelie. De doop is een oproep tot bekering. Want de mens in zichzelf is van nature een vijand tegen God. En dat hart moet vernieuwd worden. Dat hart moet veranderd worden. Maar zou God dat willen doen? Ja, want hij heeft gezegd, ik ben de Heere uw God. En hij kijkt naar u door zijn Zoon, de Heere Jezus. En daarom staat er hier, gewassen ben. Dat is objectief. Objectief, ja, objectief. Maar dat moet subjectief toegepast worden. Dat verschil moet goed in ogenschouw genomen worden. Als je dat onderscheid weglaat, dan verwart alles. Je moet, zo zeggen we ook wel eens, onderscheid maken tussen de schenking en de deelachtigmaking. In de doop schenkt God de reiniging door bloed en geest. Maar dat geschenk, dat moeten wij leren ontvangen. En dat leren we ontvangen door wedergeboorte. Maar die schenking is werkelijk. Daarom zeggen wij, als een jong kind sterft, dan zegt Gods woord, dan gaat dat kind naar de Heere toe. Waarom? Omdat het gewassen is in het bloed van Christus. Dat is een werkelijke gave. God neemt dat dan niet opeens terug. Nee, God komt nooit terug op zijn eigen woord. Zo waarachtig, zo werkelijk is het. En dat ziet u betekend in de doop. Ik ben de Heere uw God. En wat heeft God dan te bieden, als we dat oneerbiedig zeggen? Het antwoord is alles. Alles wat u nodig hebt. Heel uw leven lang. Uw dagelijkse moeite en zorgen en beslommeringen. En vooral het eeuwige leven. Alles, al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo is het. Begrijpt u nou waarom die dominee, ik dacht dat het een dominee was, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens zeker, J.A. Wormser. Uit de 19e eeuw, misschien kent u die naam niet. Maar het is een gevleugelde uitdrukking geworden. Wordt steeds aangehaald. Leer de natie haar doop verstaan. En de natie is gered. Dat is waar. Als je zicht krijgt op de doop, dan wordt het opeens heel moeilijk om verloren te gaan. Zo nabij is God. En dat is nou een bemoediging voor zoekende zondaren. Ja, deze beloften, zei ik net al, betekent niet dat daarmee alles automatisch goed is. Nee, want helaas, er zijn velen die gedoopt zijn en die nooit in de kerk komen. Velen die gedoopt zijn en niet om God geven. En die zich verheffen tegen God. En willen niet luisteren. Wij ze willen niet buigen voor de Heere. Ze denken niet eens na over de zaligheid. Ze hebben het veel te druk met deze wereld. En ze geven niets om geestelijke zegeningen. En vergeving hebben ze ook niet nodig. Ze leven zonder God. Ze zijn wel gedoopt. Zij verachten de belofte van de Heere. En daarom zijn ze dubbel schuldig. Ze zijn schuldig niet alleen doordat ze al die zonden doen, maar ook schuldig dat ze God laten staan en niet gelet hebben op de dag van hun bezoeking, toen God hen opzocht en hen vriendelijk nodigde en ze keren de rug naar God toe. En zo zijn er ook anderen die zeggen, als je gedoopt bent, dan is alles klaar. Dan neemt God je aan tot zijn kind en dan is alles goed. Dan moet je verder nog wat fatsoenlijk gedragen. En je blijft wel naar de kerk gaan en je doet verder je best en het is allemaal goed. Je bent behouden, je bent toch gedoopt. Die mensen rusten op hun doop. Die geloven in hun doop. Maar wij moeten niet geloven in de doop. Wij moeten geloven in Christus Jezus. En dat geloof aan Christus Jezus betekent loslaten van dingen van mijzelf. En overgave aan Hem. Luisteren naar zijn stem. Opzien tot Hem. Belijdenis van schuld en onmacht. En eigen dwaasheid. En dat de Heere ons leven moet sturen en leiden. Dat is geloof. Maar velen die gedoopt zijn, denken het is allemaal wel goed. Zo waren ook velen onder Israël. Wij zijn des Heeren volk. Maar ze begrepen het niet. En dan zijn er ook andere mensen. En die leven vaak in duisternis en in kommer en kwel, die hebben het heel moeilijk, omdat ze niet letten op wat hun verzegeld is in hun doop. Want God kan niet liegen. Wanneer Hij u belooft dat Hij u behouden wil en gewillig is al uw zonden te vergeven, en Hij geeft u daarvan een teken en zegel in de doop, dan mag u weten, de Heere zal mij niet wegstoten. Ja, maar ik voel er niets van, dat kan zijn. En hopelijk zal dat nog veranderen, dat u er wel iets van zult voelen. Maar nochtans zal God mij niet uitwerpen wanneer ik tot Hem kom, want ik ben gedoopt. Baptisatus sum, zei Luther. Ik ben gedoopt. En dat geeft zulk een troost en bemoediging in het leven. En weet u wat nou die toepassing is? Wat dan gebeurt in het leven en wat de mens dan gaat voelen? Wij richten ons gelijk op uitgietingen van Gods liefde en van Gods vrede. Maar dat is maar één aspect van de toepassende werking van Gods geest. Daar is meer aan verbonden. De Heer Jezus zelf beschrijft de uitverkorenen als de mensen die dag en nacht tot Hem roepen. En de Heere zegt, de Heere zal hen haastelijk recht doen. Dat toepassend werk van de Heilige Geest in het hart waarbij hij bezig is het hart te veranderen, wijst ons ook op ons boos hart. Dan zien we inderdaad dingen die niet goed zijn. En dan worden we moe van onszelf. En dan dorsten we naar de Heere. U krijgt een hekel aan de zonde. Ja, u krijgt ook een trekking tot de Heere, een liefde tot Hem. En zo wordt uw hart gaande gemaakt om de Heere te zoeken. Al ervaart u misschien nog geen vrede. Maar zo is de Heilige Geest toch bezig de beloften van Gods woord toe te passen aan uw ziel. En kijk, nou moeten we ook weer niet gaan rusten op ons bidden. Nou, ik bid wel eens en ik zie wel eens iets wat verkeerd is in mijn leven. En dan ga ik dan maar verlangen naar de Heer in mijn leven. En daarom is nu alles goed met me. Nee, u mag niet rusten op uw bidden. U kunt alleen maar rusten op Jezus Christus alleen. Daar is de rustgrond. Christus alleen. Daar werkt de Heilige Geest op aan. De Heilige Geest laat het licht schijnen over Christus. En dan wordt het wel beleefd in het leven. Mijn ziel verwacht de Heere. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord. En daar is de doop nu een teken van. Van dat woord. En wat zegt dat woord dan? Ik ben de Heere, uw God. Nou, de achtergrond van de doop is wassing. En wanneer, jongens en meisjes, moet je gewassen worden? Ja, wanneer je vuil bent, je gaat niet zo je bed in. Kom in de douche, wassen. Zo gaat dat. En de doop wijst ook op wassen. En jullie weten ook dat wassen, waar dat op wijst, op de vergeving van zonden. Ons hart is vuil, moet gewassen worden. En zo heeft de Heer daar ook een beeld van gegeven in de Bijbel. En een beeld daarvan is de melaatsheid. De melaatsheid. Jesaja beschrijft het in Jesaja 1. Dat het hele lichaam is ziek. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Allemaal etterende wonden. Vreselijk. Nou, zo was een melaatse. Die was helemaal onrein. Dat is een beeld van de zonde. Hij heeft reiniging nodig. Hij kan ze wel met water wassen, maar dat helpt niet. Hij is verschrikkelijk ziek. Hij is levend aan het sterven. Zijn vingers vallen af en zijn oren worden. Vreselijke ziekte is het. Die zielige mensen hebben dat meegemaakt. We moeten toch dankbaar zijn voor gezondheid en kracht en zoveel voorrechten. Wat God ons onverdiend geeft. De melaatsheid was een beeld van onreinheid, van de zonde. Zo'n man moest zich ook afzonderen en hooguit met andere melaatsen samenleven. Want dat doet de zonde ook. De zonde brengt iemand in de totale eenzaamheid. Dat zal ook de hel zijn. Alleen. Ook al zijn er zoveel anderen daar, toch alleen, eenzaam. In de pijn. Geen één troost. Geen gemeenschap met elkaar om door elkaar vertroost te worden. In de hel, dat is daar niet. Want troost komt van God en God is daar niet. Dus de zonde leidt tot afzondering. Je komt helemaal verkeerd uit. Nou, en zo is dat beeld van de melaatsheid ook nog meer aan verbonden. Die mensen moesten rondlopen met gescheurde kleren. Zonder een hoofdbedekking, dat was een teken van rouw. En ze hadden ook een doek over hun bovenlip. Ik denk dat dat een teken was van onreinheid. Zoals wij nu met zo'n kapje oplopen. Dat is ook om ons wat te bewaren voor onreinheid. Maar die mensen moesten ook de bovenlip met een doek moesten omwikkelen als een teken van onreinheid. En hij moest voortdurend uitroepen wanneer hij iemand tegenkwam. Onrein, onrein. Verschrikkelijk. Maar zo zijn wij. Zo ben jij. Tenzij de Heere Jezus in je hart woont. Onrein. Dat is onze ellende. En daar wil de Bijbel en Gods woord en de Heere Jezus ons van redden. Daarna moeten we luisteren. Hij wil reinigen. En dat gebeurde soms bij een melaatse ook dat hij gereinigd werd. En dan was er een bepaalde ceremonie moest hij ondergaan. Hij moest zich melden bij de priester. En de priester ging dan uit naar hem toe. En hij voerde een bepaald ritueel uit om deze man officieel rein te verklaren. Hij nam dan twee reine vogels, vaak duiven. En de ene vogel werd geslacht en dat bloed vermengd met stromend water, waarin cederhout, scharlaken en hyssop aanwezig was. En de melaatse die gereinigd was van zijn melaatse, maar nu officieel ceremonieel gereinigd moest worden, moest daar 7 maal mee besprenkeld worden. 7 is de volheid. Dat is een goddelijk getal. Hij kreeg goddelijke reiniging. En de levende vogel werd in dat water dat met bloed vermengd was gedoopt en dan vrijgelaten. En daarna moest die gereinigde nog offers brengen. Dat kunt u verder lezen in Leviticus 14. Dat hebben we nu niet allemaal gelezen. En dan mocht hij weer dan bij de mensen wonen. Hij was rein. Wat heerlijk. En waar wijst deze ceremonie ons op? Nou, op reiniging, ja. Maar al die beelden daarin. Stromend water, waarom? Water is toch water? Nee, stromend water kwam uit een riviertje, een beek. Dat bleef doorstromen. Dat was rein. Als je een poel had met stilstaand water, ja, dat kan gauw vervuilen. Dat kan ook gaan ruiken, dat is niet fris. Maar stromend water is altijd fris, dat is reinheid. Cederhout, waarom werd dat gebruikt? Dat is een duurzaam houtsoort. Cederhout kan heel lang blijven bestaan. En het werd gebruikt ook de cederolie om lijken mee in te wrijven om ontbinding tegen te gaan. En cederhout heeft ook een aangename geur. De ceder is een symbool van leven tegenover de dood. Het wijst naar de onverderfelijkheid van Christus. En scharlaken, dat wijst op de zonde. En we waren nu zonden als scharlaken. Maar het wijst ook op het rode bloed van de verzoening. En dan werd nog hyssop gebruikt. Hyssop heeft een reinigende en genezende kracht. Het is ook een teken van het leven. En zo werden deze zaken ook in dat water gedaan als een teken van leven. En zo werd dit ritueel afgebeeld tegenover de melaatsheid van de dood. Er werden 2 vogels gebruikt. Ene vogel die geslacht was, wees op de Heere Jezus in zijn lijden en in zijn sterven. En de andere vogel die vrijgelaten werd, dat zag op de Heere Jezus in zijn opstanding. En de kracht van het eeuwige leven. En zo heeft de Heer Jezus zich overgegeven tot in de dood en hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dan kun je nog verder zien dat dat bloed en water ook tekenen zijn van de bloed en de geest van Christus. En dat moest gesprenkeld worden over die melaatse. En zo worden wij ook gedoopt met water. Dat is ook weer een beeld van reiniging en ook van het leven. Water is ook bestanddeel van het leven. En nu begrijpen wij waarom David bidt in Psalm 51... ontzondig mij met hyssop. Dat ziet op dat ritueel van de reiniging van een melaatse. Nou, dat wordt allemaal afgebeeld in de doop. Maar daarbij komt ook nog dat de doop een teken is van het verbond met God. Het is een teken en een zegel op de belofte dat God onze God is. Net zoals in het Oude Testament, besnijdenis was een teken dat kind hoort bij het volk van God, was een verbondsteken. Zo is in het Nieuwe Testament de doop markeert de overgang vanuit het Jodendom naar het Christendom. Of de doop markeert de overgang van het heidendom naar het Christendom. En wanneer iemand gedoopt werd, dan ging hij over tot de christelijke gemeente. Hij en zijn huisgezin werd ook met hem gedoopt. En wanneer wij over de doop spreken, dan is dat iets fundamenteels. Ik bedoel ermee te zeggen dat de doop is iets wat een blijvende betekenis heeft. Daar wordt een woord voor gebruikt, een zeer sterk woord in het Grieks. Het woord baptismos. En dat woord baptismos wordt gebruikt, dat is een ander woord dan het andere Griekse woord bapto. Bapto is eigenlijk indopen en dan weer terugnemen. Dus je hebt wat eten, je doopt het in een saus en dan eet je het op. Dat is bapto. Daar wordt de doop nooit voor gebruikt. Dat is iets wat tijdelijk is. Voor de doop wordt een ander woord gebruikt, baptismos. En baptismos werd gebruikt voor een zwaard dat viel overboord in het water, was weg in de zee, kwam nooit meer terug, baptismos. Het werd ook gebruikt voor een schipbreuk. De schip zonk naar de bodem, zag er nooit meer terug. Dat was baptismos. En zelfs dronkenschap. Iemand ging over van een ene staat van nuchterheid tot een staat van dronkenschap. Al was dat uiteindelijk niet blijvend. Als het goed kwam, kwam hij daar wel weer uit. Maar het baptismos betekent, je gaat over naar een andere staat van leven. Een blijvende overgang. Dat is baptismos. En dat is nou de doop. Het is permanent. Je gaat over van, laten we zeggen, het heidendom tot het volk van God. Het is permanent. Iemand die zonder God leefde, leeft nu onder de beademing van God. Denk maar aan het volk Israël bij de Sinaï. Daar heeft de Heer het uitgesproken. Ik ben de Heere uw God. Dat betekent dat daar heeft de Heere officieel dat volk aangenomen tot zijn volk. En daar had Mozes, wist dat al, dat het zou gebeuren. Dat hij terug moest komen naar diezelfde berg waar de Heere hem eerst verschenen had toen hij nog met die schapen was. En daarom zei Mozes ook tegen Farao, we moeten de woestijn in, want daar moeten wij onze God offeren. En dat was maar niet een verzinsel, dat was waar. Want hij wist dat op de berg Sinaï, daar zal God zich openbaren aan het volk. En dan gebeurt het. En dan is er rook. En de hele berg trilt. En niemand mag op de berg komen. En dan spreekt God zelf. Ik ben de Heere, uw God. En dat betekende voor dat volk, dat ze op de Heere moesten vertrouwen, op zijn woord aan kunnen en daadwerkelijk op steunen. En wat is er gebeurd? Ze hebben gemopperd, ze hebben geklaagd, ze waren ondankbaar en ze zeiden, het was niks. Het is nou ook niks en het wordt ook nooit wat. Nee, we komen nooit dat land in. Onze kinderen worden straks slaven. Laten we maar terugkeren naar Egypte. Laten we een andere leider kiezen. En dan gaan wij maar terug naar Egypte. Want ook al was het slavenhuis, daar konden we tenminste nog wat groenten eten. Maar hier wordt het helemaal niks. Ze hebben niet geloofd. Ze hebben niet de Heere aangenomen en ze werden neergeveld in de woestijn. Alleen Caleb en Jozua, die zeiden, we kunnen het doen, want de Heer is met ons. En zij mochten het beloofde land ingaan. Maar de meerderheid wilde niet luisteren naar de woorden van God. Ze gingen op hun eigen berekening af. Ze vertrouwden de Heer niet. En dat is nou de ellende, dat mensen de doop en de Heere God die daarin spreekt niet serieus nemen. Dat ze hun schuld en zonde niet serieus nemen. Dat ze hun onreinheid, hun melaatsheid niet serieus nemen. En dat ze maar leven voor dit leven en voor deze wereld. En dat ze maar schijnheilig wat mooie woorden aan de Heere toevoegen. En voor de rest leven ze voor zichzelf. Dat is de tragiek van vele mensen. Dat ze niet letten op de tijd waarop God zich aan hen openbaart. Ja, maar we vervoelen zo weinig. Dat zal wel zo zijn. Maar dat woord van de Heere is waar. En hoe staan wij nou tegenover de Heere? Hoe staan jullie tegenover de Heere? Pleit je ook op die beloften die de Heere je geeft? Je staat toch ook voor het leven? Je weet toch ook dat deze wereld, daar gaat er niet goed mee? De mensen worden al bozer. Ze weten het niet. En ze zullen straks het nog minder weten. Want ze hebben de Bijbel afgeschreven. Ze hebben God afgeschreven. Wie noemt nog de naam van de Heere God in het parlement bij ons? Vroeger waren daar dominees die preekten voor de Staten-Generaal. De Staten-Generaal hebben nog de Statenvertaling bekostigd, de vertaling daarvan, van de Bijbel. Daarom heet het ook Statenvertaling. Moet je nu omkomen. Daarom gaat het ook niet goed. Met heel de wereld niet. De wereld ligt in het verderf. En als de Heere met de pandemie komt, dan zeggen ze, we zullen van alles doen, vaccin, en we gaan er samen tegenaan. Maar wie buigt zijn knieën? En wie wijst er naar het woord van God, er zullen pestilentiën komen? Daar zitten we nou middenin en de Heer is nog genadig. Al zijn sommige mensen zwaar getroffen. De wereld weet het niet. En de problemen stapelen zich op. En de ontwrichting van het gezin en de ontwrichting van het huwelijk en daarmee de ontwrichting van de maatschappij. Hoe moeten we nou in dit leven staan? Hoe moeten we nu verder met deze God? Want ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En met deze God kun je verder. Als een rotsteen om op te steunen, te midden van de branding van deze wereld. Ga daar nou op steunen. En ga dat nou zoeken. En ga daarom in dat woord graven. Omdat het Gods woord is. Omdat je een ziel hebt en dat je niet verloren mag gaan. En dat je leven niet verspild en vermorst mag worden. Dat je later met spijt terugziet op je leven. Nee, je leven moet zich ontvouwen, ontkiemen en groeien en bloeien. Met deze God zal het gebeuren. Daarom op je knieën en pleiten op je doop. Pleiten op het woord van God en blijven pleiten. En zeggen, Heere, neem mijn leven, Heere. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Wat voor roeping u mij geeft in het leven. Dat ik een voorbeeld mag zijn van Gods vrucht. Al zie ik zelf niet hoe het allemaal kan. Wilt u het doen? Want God wil veel meer doen dan je zelf beseft. Zo is God. Hij is groot en zeer te vrezen en zeer lief te hebben. Nou, in antwoord 71, dan zien we de instelling van de doop. Daar gaan we nou niet veel op in, maar die teksten zijn zo prachtig. Daar heeft de Heer Jezus het ingesteld. De doop gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Ja, van oudsher is de doop ook gezien als een zondvloed. Waarom? Het staat ook in het doopsformulier, hè? Een zondvloed. In het gebed wordt de zondvloed aangehaald. Wordt ook de doortocht door de Rode Zee aangehaald. Hoe komen we daar toch bij? Om dat met de doop te vergelijken, dat is heel oud. Komt wel uit de oude kerk vandaan. Daar zagen ze al dat net als het volk Israël door de Rode Zee ging en verlost werd en al hun vijanden gedood werden, zo is de doop eigenlijk onze doortocht door de Rode Zee. Dat wij gered worden van die verschrikkelijke vijanden die ons op de hielen zitten, de duivel, de dood, de wereld. Bij de Heer is verlossing. En zo de zondvloed, daar werd al het zondig en het kwaad werd verzwolgen en Noach en de zijnen daaruit geholpen. Kijk, zo is de doop ook. Het is een afwassing van het kwaad, van de zonde. En het werpt een mens op God. Heere, bekeer mij, want ik behoor u toe. Dat hebt u gezegd. Maar ik dien u niet en ik kan u niet dienen en ik moet u dienen. Maak mij gewillig, red mij, vernieuw mij. Nou, we zijn bijna klaar. Maar we lezen nog antwoord 70. Wat is dat? Met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. En het antwoord luidt, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil. Vergeving van zonden van God te hebben. Hetwelk hij in zijn offer aan het kruis voor ons heeft uitgestort, zijn bloed, en daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn. Dat is die rijke belofte, dat is de objectieve schenking. Maar dan, opdat wij, hoe langer hoe meer, de zonden afsterven. En dat wij in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Dus de doop roept ons op om niet te zeggen, nou is alles klaar. Nee, wij moeten de zonden afsterven. En van nature zit ik vol zonde, want ik ben vol met mezelf, ik denk aan mezelf. En in een godzalig leven, wat is een godzalig leven? Dat is een leven toegewijd aan God. Een leven waarin de zaligheid al geproefd wordt, die in de Zoon gelooft, heeft nu al eeuwig leven. Dat is een godzalig leven. Onstraffelijk leven. Dat je niet straks gestraft wordt. Want je wordt bedekt door het bloed van Christus. Je leven wordt vernieuwd naar zijn beeld. Daar gaat het om. Daar gaat het om in heel het leven. Nou, ik heb wel meer staan in mijn preek, maar dat hoeven we allemaal niet te zeggen. Als we nog eens één keer luisteren naar de Heere, wat Hij zegt van dat volk in Psalm 81, dan gaat de Heere klagen. Och, och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Och, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben. En ik zou het gespijzigd hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotssteen. Want wat God doen zal, degene die op hem wacht, dat heeft het oog niet gezien en het oor niet gehoord. En wanneer je dat op je in laat werken, wanneer je dat binnen gaat dringen, dan val je neer in aanbidding. En dan zeg je, Heer, ik heb u nodig boven alles in mijn leven. U alleen. Dan heb je je doop verstaan. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 51, het vierde vers. Eindigen met gebed en dankzegging. Lieve Heere, zo goed als u bent, och, open onze ogen, dat wij de koning mogen zien in zijn schoonheid, met zijn volheid van genade. dat hij genade voor genade geeft. Dat u een overlopende maat schenkt. Dat u alles doet meewerken ten goede. Dat u de weg voorspoedig maakt. Dat u de oren wonderen doet op wonderen horen. Dat er gezegd moet worden, hij heeft alles wel gemaakt. Zo bent u, Heere God, dat wij eeuwig aan u verbonden mogen zijn. En dat wij nu u zoeken, de God van onze doop. Heere, zegen de gemeente met zicht op de God van hun doop. Gaat u met ons deze week. Bewaar ons voor zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 81, vers 12. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.